Maakt niet uit wat we allemaal meemaken, welke hindernissen we moeten overwinnen. Jullie zijn nog steeds geliefd en kostbaar. Dat wou ik toch zeggen. En dus de technologie, ja, is heel bijzonder, maar we hebben het al gemerkt, hè. Ja, is alles gelukt? Ja, fantastisch, Jonathan. Die Jonathan. Hè. Kostbare gemeente. Ik mag verschillende keren komen. Er is iets gebeurd waardoor ik wat extra mag komen. Iemand ziek geworden of zo, ik weet eigenlijk niet precies wie. Dus ik ga jullie een paar keer mogen zien deze zomer. En dat geeft me de kans om iets op te bouwen. Dus ik heb gekozen voor een drieluik. En in deze preken wil ik zeker naar Jezus kijken. Ik zal drie keer een nieuwe kant van Jezus laten zien. En daarmee wil ik graag dat onze bewondering voor Jezus groeit. Is dat een goed plan voor deze zomer? En dan, daarna zou ik ook beter willen samen zien, hoe kunnen we dus die Jezus volgen? En ik hoop dat je die drie kapstokken, die drie handvaten, goed kunt gebruiken. Stel je voor, je zit ergens deze zomer met uw vrienden, een familiefeestje of zoiets, barbecue. En opeens komt daar een vrouw binnen. Laten we zeggen dat het niet regent, buiten achter in de tuin zo. En daar komt opeens een vrouw binnen. En die staat bekend in jullie straat of dorp. Dat is een prostituee. En zij komt daar aan de voeten van iemand van uw vrienden staan. En ze weent. En het is lekker warm weer. Iedereen zit daar met zijn zomerse kledij. En met de blote voeten door het gras. En die tranen vallen daar op de voeten van een van uw vrienden. Misschien heeft ze u gekozen. En ze weent. En ze knielt neer. En met haar haren droogt ze die tranen af. Stel u toch eens voor. Het is onvoorstelbaar toch, hè? Sommigen herkennen misschien al het verhaal, hè, uit de Bijbel. En die vrouw die knielt daar, die droogt die tranen weg. En ze heeft een dure fles parfum bij. Ze heeft die tranen gedroogd van uw voeten. En dan een dure fles parfum giet ze over uw voeten. Het is onvoorstelbaar. En we zitten natuurlijk ook met een andere cultuur hier. En dit verhaal wat in de Bijbel staat, gebeurt in een cultuur dat voeten moesten gewassen worden. Voordat je aan tafel ging. Zie je, dat is bij ons een beetje anders nu, hè? Handen wassen, dat is genoeg. En ja, ze kuste ook nog die voeten, dat vergeet ik te vertellen. En als je iemand gastvrij wil ontvangen, dan geef je die een kus. Dat doen we vandaag ook nog. En als je iemand wilt vervennen, hè, uw vrouw, dan geef je die een fles parfum. Maar je gaat die parfum niet over iemands voeten gooien. Hè? Dat doet je niet zo. Nu, dat was daar wel meer normaal. En niet zo vreemd als hier. Nu, stel u voor dat je zoiets zou meemaken. Hoe zou dat voelen voor uzelf? Wat zouden uw vrienden of familie denken dat zo'n vrouw daar durf binnenkomen. En dan als die daar dan staat en knielt en uw voeten kust en parfum geeft. Het is toch een heel akelig verhaal, hè? Een heel onvoorstelbaar verhaal. Wat is er met die vrouw gebeurd? Ja. En hoe zou iedereen reageren? Nu laten we het verhaal samen eens lezen zoals het staat in de Bijbel. Ja? Lucas 7. Hier op het scherm zit je Lucas 7, vers 36. Er zijn nog zo van die momenten die Jezus meemaakt. Het is de eerste keer dat dat gebeurt. Dat een vrouw komt naar hem toe en zijn voeten zalft. En dat is redelijk aan het begin van Jezus' leven. Er is net nog bij Johannes de Doper twijfel geweest van, is dat nu de Jezus? Is dat nu de Messias die wij verwachten? En na dit verhaal stuurt Jezus zijn 12 discipelen voor de eerste keer uit, om eens rond te gaan zo, door de dorpen, en te vertellen over Gods Koninkrijk, en wonderen ook te mogen doen. Dus dat allemaal nog redelijk in het begin, ja, van Jezus' leven, van zijn 3 jaar met zijn 12 vrienden. En dan wordt hij dus uitgenodigd. Vers 36. Op een keer nodigde, ik heb hier de Bijbel in gewone taal, dus dat klinkt misschien heel anders dan wat u daar voor u hebt. Ja, dus ja, dan weet je dat. Op een keer nodigde een fariseer Jezus uit om te komen eten. Jezus ging naar het huis van de fariseer toe en ging daar aan tafel. Ze lagen daar ook aan tafel. Zie je, dus die voeten lagen naar de buitenkant toe. Iedereen met het gezicht naar binnen, met een lage tafel. In de stad woonde ook een vrouw die volgens de mensen een slecht leven leidde. Een zondares, wordt ook in sommige vertalingen gezegd. Er staat niet letterlijk een hoer. Maar iedereen wist dat die vrouw echt in zonde leefde. Dus ja, grote kans. Een prostituee. Toen die vrouw hoorde dat Jezus bij die fariseer thuis was, ging ze daarheen. Ze nam een flesje olie mee. Het was hele dure olie, met een lekkere geur. De vrouw ging bij Jezus staan en begon te huilen. Met haar tranen maakte ze de voeten van Jezus nat. En met haar haren maakte ze zijn voeten weer droog. Ze kuste zijn voeten en goot de olie eroverheen. Toen de fariseer zag wat er gebeurde, dacht hij, die Jezus is geen profeet. Anders zou hij wel weten dat zij een slechte vrouw is. En dan had hij haar wel weggestuurd. Toen zei Jezus tegen de fariseer, Simon, ik moet je iets vragen. Wat dan, meester? Vroeg Simon. En Jezus zei, 2 mannen hebben geld geleend. De ene man heeft 500 zilveren munten geleend, de ander 50. Maar allebei kunnen ze het geld niet terugbetalen. En dan zegt de man, van wie ze het geld geleend hebben, dat hij het niet meer terug hoeft. Wat denk je, wie van die 2 mannen is dankbaarder? Die met 500 een lening van 500 of die met 50 geleend. Simon antwoordde, ik denk dat de man die het meeste geld geleend had. En Jezus zei, dat heb je goed gezien. Toen zei Jezus tegen Simon, je hebt me uitgenodigd in je huis, maar je hebt me geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Maar zie je die vrouw daar? Zij heeft mijn voeten gewassen met haar tranen. En ze daarna met haar haren afgedroogd. Je hebt mij niet begroet met een kus, zij wel. Zij heeft sinds ik binnen ben steeds mijn voeten gekust. Je hebt geen olie over mijn hoofd gegoten, maar zij gooit dure olie over mijn voeten. Daarom zeg ik je dit. Zij heeft veel dingen verkeerd gedaan, maar dat is haar allemaal vergeven. En dat weet ik omdat ze mij veel liefde heeft laten zien. Terwijl iemand die weinig vergeven wordt, weinig liefde laat zien. Toen zei Jezus tegen de vrouw, alles wat je verkeerd hebt gedaan, is je vergeven. De mensen in het huis van Simon zeiden tegen elkaar, wie is die Jezus toch? Hij vergeeft zelfs de zonde van mensen. En Jezus zei tegen de vrouw, je bent gered. Dankzij je geloof, je kunt gerust zijn. Of ga in vrede, zeggen sommige vertalingen. Hier zie je een mooie tekening, een mooie schilderij misschien, weet ik niet zeker, van die vrouw die daar zo bij de voeten van Jezus zit. En die mensen staan daarbij en kijken daarnaar, zeker Simon. En die heeft Jezus dan uitgenodigd. Wel uitgenodigd, maar niet gastvrij ontvangen. En dat is duidelijk. Dus met een soort reserve. En als je zijn eerste reactie hoort op wat er gebeurt met die vrouw, hè, hoewel, dat is ook wel hè, nogal een vreemde gebeurtenis, maar het is duidelijk wat kritisch. Zo. Dat kan geen profeet zijn. Ik heb het gezien. Ik heb het door. Het is echt een valse profeet of een valse messias. En dus dat lijkt eerder zo een wat kritische houding van, allee, laat ik hem eens uitnodigen en dan wil ik toch eens zien, is dat nu, ja, is dat nu iemand waar ik moet bewondering voor hebben? En Jezus gaat dus helemaal af als een gieter in zijn ogen. En dan staat er op het einde van het verhaal, wie is dat toch, die Jezus? Nu vandaag wil ik met u vooral bekijken dat Jezus hier handelt als een priester. En die Simon die zegt dan even, dat is geen profeet. Ja, een profeet zou het zo kunnen doorzien, dat is een slechte vrouw, die moet ik wegsturen. Nu, Jezus was nogal profeet in dit verhaal. Hij kon zo doorzien, Simon zit met een probleem in zijn hart. Ik moet hem een verhaaltje vertellen, om hem te helpen. Dus daar is hij wel zeer profetisch. Maar als het dan gaat over de rest van het verhaal, dan is vergeving heel centraal in dit verhaal. En daarom kies ik om Jezus hier een priester te noemen. Jezus schenkt vergeving. Hoe is dat mogelijk? Reageerde mens. Dat kan toch alleen maar God? Weet ook in een ander verhaal, hè, bij die verlamde man. In plaats van die directe genezing schenkt Jezus eerst vergeving, krijg je ook diezelfde negatieve reacties. Maar Jezus kan dat, ja. Jezus is de Zoon van God. Maar wij hebben ook intussen samen geleerd, wij kunnen elkaar vergeven, namens God. God heeft ons vergeven, het Onze Vader werd nog door iemand voorgelezen. En nu moeten wij ook elkaar vergeven. Zie je, mensen mogen dat ook, maar dat is namens God. En een priester deed dat bij uitstek. In het Oude Testament, het offer werd gebracht voor de zonde, en dan schonk de priester vergeving. En Jezus is zelfs meer als een priester. Hij is onze hoge priester. Een hele bijzondere priester. En die vrouw hier in dit verhaal, die heeft dat gezien. Er is iets geweest bij die vrouw, waardoor zij durft binnenkomen daar in het huis van een ander, bij de voeten van Jezus gaat staan en daar gaat huilen. Ze heeft iets gezien. Jezus is een hoge priester die kan meevoelen met onze zwakheden. Hij is echt mens geworden. Zonder te zondigen, maar hij is echt heel kort bijgekomen. En die vrouw heeft dat gezien. Ik weet niet precies hoe zij het zelf zou verwoorden, maar die vrouw heeft iets gezien. Een priester die komt bij de mensen, kort bij de mensen, en helpt die mensen om met hun zwakheden naar God te komen. Nu, Jezus is de hoge priester, hij is zelfs in plaats van de mensen gekomen. Geen dieroffer is meer nodig, hij zelf is voldoende. Een mens voor een mens. Zo kostbaar vindt God ons. Ja, dieroffers waren niet voldoende om het echt afdoende op te lossen, ons probleem met God. Er moest een mens, een onschuldige mens, sterven. Dat is typisch de houding van een priester. Die wil dat in orde maken tussen mens en God. En zeker Jezus heeft dat laten zien. Hij is doodgegaan om ons leven te geven. Bij Mozes zie je dat ook een beetje. Mozes zegt, schrap mij maar uit dat boek. Want dat volk is dan zo slecht bezig geweest. En God zegt, ik wil niet verder met dat volk. Ik ga met u verder en ik begin opnieuw. Nee, zegt Mozes. Echt de houding van een priester. Schrap mij maar uit dat boek. Alsjeblieft, dat volk, dat is uw volk. U hebt daar zoveel wonderen al laten zien. Zo'n machtig werk gedaan. Uit Egypte, door de woestijn. En gaan we nu hier stoppen? Het is indrukwekkend hoe hij zo met God praat. En het opneemt voor God en voor het volk. En God aanvaardt zijn gebed, zijn pleiten en bidden en strijden voor God zelf eigenlijk, voor zijn plan. Misschien kent u ook wel zo'n verhaaltje over een mierennest in het bos, waar opeens water op afkomt. En een paar vrienden stonden daarbij en zeiden, ja, wat moeten we nu doen? Je kent wel die kinderen, hoe die zo graag allerlei dieren soms willen redden. En we moeten die mieren redden, dat water komt eraan. Ja. Hoe zouden we dat nu het beste kunnen oplossen? Ja. Hoe kan je nu het beste zo'n hele miernest redden? Dat zou gewoon iemand mier even moeten worden. En naar die mieren toe gaan. En zeggen, daar komt over een paar minuten een grote plens water aan. Aan de kant, verhuizen. En wie weet zou er dan nog iets lukken. Iemand moet die taal van die mieren spreken. Iemand moet daar contact kunnen maken. En dat is precies wat onze God heeft gedaan. Door zijn zoon te sturen. Dat is precies de taak van een priester. Zeker onze hoge priester. Hij is bij ons gekomen. En heeft onze taal gesproken. En is zelfs door de dood heen gebroken. Een priester zorgt voor die verzoening of die vergeving. En dat is iets basis. Dat is echt een start. In de Hebreeuwse Bijbel van de Joden zie je dat zij zo hun Bijbel beginnen. Ze hebben het Oude Testament in drie blokken verdeeld. En het eerste blok, dat noemen ze het priesterlijke blok. De boeken van Mozes, Jozua, Richteren, 1, 2 Koningen, 1, 2 Kronieken. 1, 2 Kronieken zit eerder op het einde, vermoeden ze. Dus dat is een priesterlijke blok. God laat daarin zijn vergeving zien aan het volk. Zijn liefde om zijn volk te redden. En deze vrouw in ons verhaal heeft dat ook gezien. En zij gaat naar de Jezus toe om die vergeving te ontvangen. Ja, ik weet niet of ze het zo zou gezegd hebben, maar ze is helemaal in tranen. Ja, ze is helemaal gebroken. En ze wilt iets van God ontvangen. En dus dat is de eerste stap die ik u wil voorleggen. Dus als we dan een priester willen zijn, als we dan Jezus willen volgen als priester, het eerste wat je doet is, je ontvangt die vergeving. Zelf. He, wij zijn niet zonder zonde. Wij zijn niet Jezus, de hoge priester. Maar wij willen hem wel volgen. En ik hoop dat u ook iets gezien hebt in die Jezus, in die God. Dat u steeds weer verwarmd wordt. Waardoor u durft aan zijn voeten komen en durft wenen en huilen bij zijn voeten. Die liefde van Jezus is onvoorstelbaar. Bij hem mogen we echt helemaal kwetsbaar zijn. En misschien durf je dat niet bij iedereen in de gemeente. Maar dat je zeker één iemand hebt waar je durft helemaal bloot te zijn. Dat je je diepste geheimen en zonden durft te delen met iemand. Durft te wenen over de gebrokenheid van binnen. En we zijn samen Jezus lichaam. En Jezus wilt ons gebruiken om elkaar daarin te zegenen. Beleid elkaar uw zonde, zegt Jacobus daarom. En dan kunt je genezing ontvangen, lichamelijk, maar ook diep in uw ziel, dat God iets mag herstellen en genezen. En dat is wat bij deze vrouw gebeurt. Ze komt daar bij Jezus voeten staan. Ik weet niet, lijkt me niet dat ze, dat ze gepland heeft van, ik ga hier straks eens wenen. Maar ze staat daar en ze weent. Ze is gebroken over haar situatie. Beleid elkander uw zonde. God heeft u zo al vaak ontvangen. Welkom en gastvrij. En hij wil dat ook vandaag weer doen. En ook komende week. Precies wat hier niet gebeurt bij Jezus, heeft God wel bij ons gedaan. Of ziet je dat God of Jezus ook in de Bijbel doet? De voeten wassen, Jezus heeft dat gedaan. Bij zijn vrienden. Ja, Jezus doet het vuile werk bij ons. Hij zou uw handen misschien wassen, voordat je aan tafel gaat. Als je kijkt naar het verhaal van de verloren zoon, vol met zonde, vol met vuiligheid, vol met die varkensgeur, en hij komt naar huis, en de vader rent naar hem toe. Die zoon krijgt amper de kans om iets te zeggen. Ja, ik heb gezondigd, zegt hij tegen de hemel en tegen u. Ja, mag ik een knecht zijn? Die vader omarmt hem en geeft hem een kus. Zo ontvangt God ons. Elke keer wanneer je thuis komt. Wanneer je weer zegt, God, ik was mis. Ik heb echt gefaald. Ik heb echt, ja, veel te boos was ik. Ik heb weer opnieuw domme dingen gedaan. God ontvangt u met een kus. En op Psalm 23 zie je, God zalft uw hoofd met olie. Dat is ook zo'n teken van gastvrijheid, blijkbaar, in de Bijbel. De beker vloeit over. Dat is onze God. De vergeving vloeit over. De liefde vloeit over. Het is een rijke, goed gevulde, aangedrukte, geschudde maat die God geeft. Niet zo zuinig van, ja, het is van de laatste keer dat ik u vergeef. Nee, onze God is echt overvloedig daarin. Ja. En wilt u helpen om te groeien en niet alleen u te vergeven, maar ook te reinigen diep van binnen. En daarom beleid uw zonde. Ja. Niet alleen naar God toe, maar betrek iemand erin. Dat is een wonderlijke genezing in dat lichaam van Jezus. Wat mogelijk is. Het is iets wonderlijk. Ja, we buigen ons hoofd. Onze nek breekt. Omdat we tegen iemand durven zeggen, kijk, zo'n zooitje maak ik ervan. Ik heb echt brokken gemaakt. Kleine of grote zonde, maakt niet uit. En dat vormt ons hart, dat kneedt ons hart. En God kan dieper werken, ons diepere reinigen. Ze eert die Jezus om wie hij is. Daar is vergeving. Jezus is een gastheer voor haar. En ze voelt zich daar welkom. en ze laat veel liefde zien. Nu, hoe kunnen wij dat dan doen? Als wij die liefde hebben gezien van God, hoe kostbaar hij ons vindt, hoe hoog geschat hij ons vindt, dan moet er een antwoord komen. En ik vermoed ook dat u daarmee bezig bent. Ja. Je geeft een antwoord aan die God door tijd te geven aan Bijbellezen, door tijd te geven aan te bidden, door tijd te geven aan de zondagssamenkomst, je bent u, door tijd te geven aan een kringensamenkomst. En u laat liefde zien zo, voor God. God, ik vind u belangrijk. Ik geef tijd. Ik geef aandacht aan u. Ik wil bij u zijn. Ja. In ons drukke westerse leven zijn we soms wat vergeten om gewoon bij God te zijn. Gewoon aanwezig zijn. Ja, de hele week is dat mogelijk. Zeker ook zo in samenkomsten, maar ook thuis alleen. Of in de auto, of ergens, waar dan ook. God, hier ben ik. Dank u dat u hier ook bent. Hier, we zijn samen. Dat is een goede oefening. Ja, probeer maar. Gewoon bij God zijn. Je moet niks doen. Je moet niet bidden, of niet de Bijbel lezen. Niet de Bijbelstudie doen, of moet niet. Ja, mag wel. Maar ook iets voor God doen. Ja, dat is ook goed. En dan heb ik hier nog twee mogelijkheden. Als we dan Jezus volgen als een discipel en wij ook een priester willen zijn, dan zijn er twee manieren hoe u zelf ook een priester kunt zijn. Die ik graag extra wil noemen. Een priester zorgt voor die vergeving. En dat is het centrale woord wat ik vandaag wil meegeven. Dus wat doet je dan? Als moeder, als vader, als broer en zus, als collega op uw werk, als familielid, als gemeentelid. Je bidt dat die vergeving over uw omgeving binnenkomt. Zijn de mensen nog ongelovig rondom u? Je bidt dat ze Gods vergeving mogen ontdekken. Dat is een priester. Je vertelt over die vergeving, wanneer je een kans krijgt. Zijn uw vrouw en kinderen al gelovig, dan helpt je hun om in die vergeving te wandelen. Ja, je bidt voor hun dat ze die vergeving steeds mogen vastgrijpen, dat ze steeds mogen durven hun zonde te belijden. Job deed dat elke dag, dagelijks, bad hij voor zijn 10 kinderen, dat ze toch wel geen opnieuw zonde zou gedaan hebben bij al die feestjes die ze deden. He? En dagelijks bracht hij een offer aan God. Wat een voorbeeld. Ja, dat is een keuze die je vandaag kunt maken. Of misschien doet je dat al. Hou vol. Ja. Ik bid dagelijks voor mijn vrouw, of voor mijn man, voor mijn kinderen. Ja. Op een gegeven moment hebben mijn vrouw en ik dat besloten. We gaan dat doen. 'S Avonds, voordat wij naar bed gaan, gaan even met de kinderen langs. En we bidden Gods zegen over hen. Een priester zegent. Een priester wil dat het goed is met het volk waar hij verantwoordelijk voor is. Tussen God en dat volk zorgt hij steeds dat die zegen doorkomt. En wat je ook kunt doen, als je dan daar op je werk staat, of tussen je familie, of je buren, in je gezin. God, waar zit het vast? Waar zit de hindernis? Bij mijn kind, bij mijn vrouw, bij mijn buur. Wat kan ik doen om dat die vergeving doorbreekt bij deze persoon? Dat is een priester. Die is aan het zoeken en aan het bidden dat die vergeving mag doorbreken. Kijk maar hoe God dat zelf ook doet voor ons. De Geest en Jezus die pleiten voor ons, staat in Romeinen 8. Allebei. Dat is een priesterlijke taak, een advocaat. Ja. Steeds weer nemen ze het voor u op. Wij vergeten dat soms voor onszelf of voor anderen. Maar Jezus en de Geest zijn voortdurend voor ons aan het bidden. Wat een wonderlijke God hebben wij. Bid voor de mensen waar God u tussen heeft gezet. Dat hoeven geen uren te zijn. Dat kan een kort gebed zijn. Ik wil geen zware last op u leggen. He, ons juk is licht. Ja. En we hebben een zacht juk, een lichte last. Dus laat het ontspannen zijn. Ja, God alstublieft. Zegen mijn vrouw. Zegen mijn kinderen. En als je nog iets meer liefde toch wil laten zien. He, het moet van binnenuit komen. En laat u geen juk opleggen. Door mij niet en door niemand niet. Vast voor uw gezin. Vast voor uw buren. Vast voor uw collega's op uw werk. Ja. Eén maaltijd. Of alle technologie. Eén dag opzij. Of één week niet snoepen. Ik zeg maar iets. Het is meestal niet eten, niet drinken. Dat is meestal zo vast. Maar je kunt ook andere variaties bedenken. Als het maar ergens een offer ook is. Waardoor je aan God laat zien. God, ik meen het serieus met het gebedsonderwerp. Alsjeblieft wilt u iets doen. Dus die vergeving van God uitbidden. En het laatste, die vergeving van God uitleven. We kunnen daar mooi over praten samen, over die vergeving. We kunnen uren bidden samen daarover. Maar als ik als vader die vergeving van God niet uitleef in mijn gezin, dan heb ik niks te zeggen. Heb ik niks bereikt. Dan mag ik daarna nog zoveel mooie dingen hebben gezegd. Maar als ik niet zelf fouten toegeef in mijn gezin, hoe laat ik zien aan mijn kinderen dat ik leef vanuit die vergeving? Als ik niet sorry tegen mijn vrouw durf zeggen, wat hebben mijn kinderen dan gezien van Gods vergeving en Gods genade? Als ik niet sorry durf zeggen tegen mijn kinderen, hoe jong ze ook zijn, dat papa veel te boos was. Wat heb ik dan nog te bieden? Dus alstublieft, lieve broer en zus. Dit is nog belangrijker dan al het andere wat ik heb gezegd. Leef vanuit die vergeving. Ja. Beleid uw zonde. Durf dat. Tegen uw partner, tegen uw kinderen, tegen ongelovigen. Oh, halleluja. Als iemand dat durft. Mensen weten niet wat hen overkomt. Ja. Hebben ze nog nooit meegemaakt misschien. Ja. Iemand die zegt, ik was mis, beste baas. Of collega, ik was echt onvriendelijk vanmorgen. Ja, wilt je mij vergeven? Jezus is onze wonderlijke priester. Hij is onze hoge priester. Hij kan meevoelen met onze zwakheden. Op allerlei manieren is hij verzocht geweest, maar niet gezondigd. Daar kunnen we niet aan tippen, jammer genoeg. Maar laten wij toch dat spoor volgen. Hoe hij zijn leven heeft gegeven, zich ingezet, zich opgeofferd heeft. En bid en pleit voor ons, ons vergeving aanbiedt. Die vrouw heeft het gezien. Die vrouw zag het, die zegt, daar moet ik zijn, daar moet ik wenen. Daar durf ik, die Jezus durf ik te kussen. Die verdient die kruik parfum. U bent welkom bij deze God. Met uw verdriet, met uw schaamte, met uw fouten, met uw zonde. Ik hoop ook dat je iemand gevonden hebt of vindt in Gods lichaam, in dat lichaam van Jezus, waar je uw zonde kunt belijden. Het is zo genezend, het is zo diep reinigend. Ontvang die vergeving, bid die vergeving uit over je omgeving. En leef de vergeving uit. Wees gezegend. Amen.